Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 3 en 4. Psalm 84, de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Schriftlezing in deze morgen is uit de profetieën van Zacharia en daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen nu Zacharia 4 als schriftlezing en in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 36 het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde vers van Psalm 36. Na de schriftlezing uit Zacharia 4. En de engel die met mij sprak kwam weder. En hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet ge? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn Heere, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn Heere. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade zij dezelfde. Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook volleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren die het ganse land doortrekken. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover. Gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, onze Heere, hoe groot is uw naam op de ganse aarde. Dat mogen we vanmorgen zien ook op deze mooie Pinkstermaandag, waarin uw lof gezongen wordt in de natuur, waarin de schepping zingt van uw trouw en van uw goedheid. We mogen het ook zien vanmorgen, nu we samengekomen zijn in deze laatste dienst, gedurende deze Pinksterdagen, waarin uw woord opnieuw voor ons geopend ligt en waarin we opnieuw het Pinkster-evangelie mogen overdenken. Hoe groot is uw naam op de ganse aarde. We bidden u, Heere, wil u ons daar een oog voor geven. Want onze ogen zijn zo verblind door de zonde. En bijzonder zijn onze ogen verblind voor uw grootheid, voor uw majesteit, voor uw recht, voor uw heiligheid, voor uw trouw en voor uw goedheid en genade. Open onze ogen daarvoor, door de verborgen werking van uw Heilige Geest, opdat het vanmorgen van sommigen, ja mogen het zijn van velen mag gelden. Dat onder de bediening van uw woord ogen, blinde ogen, geopend werden. En we zijn gaan zien. Heere, wil u daartoe werken met uw geest. De geest die krachtig werkt, maar zo in het verborgen. De geest die niet van zichzelf getuigt, maar die getuigt van het werk van de Heere Jezus Christus. En van het werk van u, o Vader. Heere, wil door uw geest bijzonder aan hen denken die vreemdeling zijn van de dingen van u. Wil u hen te sterk worden. En wil u verborgen. De harde harten verbreken. Het verzet doen smelten. Wil u de wapenen van het verzet en van de vijandschap uit de handen nemen. En wil u uw koninkrijk doen komen. Onder jongeren en ouderen die u niet kennen. Wil u zijn met hen die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn met vele vragen. Die vastlopen met zichzelf. En die geen licht hebben. Voor wie bergen staan die ze zelf niet slechten kunnen. Tegen wie de zonde getuigt. Heere, wil u door die verborgen werking, de verborgen olie van uw geest, de bergen van onmogelijkheid en de bergen van beschuldiging wegnemen. En wil die grote bergen die boven ons kunnen torenen, wil die bergen wegnemen. Door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus. En door de toepassende werking van de Heilige Geest. We bidden u, wil u ook doorwerken in het leven van uw volk. Heere, geef dat uw kinderen niet mogen steunen op iets van zichzelf. Niet mogen leunen op eigen kracht. Want u hebt het gezegd dat niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. Heere, leer uw kerk dan meer en meer om eigen krachten te verachten. Heere, wil u geven dat we op eigen krachten de dood leren schrijven. Maar dat het ook beleefd mag worden wat we samen aan het begin van deze dienst zongen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Heere, wil ons alle kracht van u alleen leren verwachten. Kracht van uw geest door mag breken. En door mag werken. Ook in het leven van uw volk. Geef dat uw kinderen door de krachtige verborgen werking van de geest aan zichzelf leren sterven, zichzelf leren verootmoedigen, zichzelf dieper leren kennen, maar ook meer ingeleid worden in de verborgenheden van bloed en van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ja, in de verborgenheden van de liefde van u, o Vader. Wil u geven dat uw volk geoefend mag worden en toe mag nemen in de kennis van u, o drie enige verbondsgod. Leer uw volk ook wandelen in uw wegen. Bewaar ze voor het struikelen en voor het afdwalen. Want u weet het, Heere, hoe zwak van moed en klein we zijn van krachten. Dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Bewaar ons ervoor door die voortdurende verborgen werking van uw geest. En als we vanmorgen samengekomen zijn om voor de laatste maal op deze dagen over het Pinkster-evangelie na te denken, bidden we van u, Heere, wil u ons in het overdenken van dit woord nabij zijn. Geef licht en kracht. Geef genade. Geef dat in het luisteren. Opdat we luisteren mogen. Dat het gemakkelijk mag zijn. Dat het woord helder door mag komen. Maar wil u bovenal geven dat we niet alleen het woord begrijpen mogen. Wat in dit diepe visioen tot ons komt. Maar wil u geven dat we het woord ook van harte mogen verstaan. Ja, dat het woord mag doordringen. Tot in het diepst van ons binnenste. Dat het ons hart mag verbreken. Ons hart mag beroeren. En ons mag onderwijzen in de wegen van u. Wil u daartoe zelf, Heere, ons alles geven wat nodig is in de bediening van uw woord. U hebt ons doorgeholpen deze dagen. Sterk ons ook ditmaal. Geef ons kracht, inzicht en bovenal de bediening van de geest die met Pinksteren is uitgestort. En dat we het ook vanmorgen mogen ervaren. Dat die geest die zo verborgen, onnaspeurlijk werkt. Dat diezelfde geest leeft. En ook de stomme tong van een dienaar van het woord aanraakt. Om de wonderen van uw woord uit te stallen en te verkondigen. De blinde ogen opent. Opdat hij uit mag dragen de veelkleurige wijsheid. En de rijkdom van het evangelie van vrije genade. Open onze ogen. Maak onze tong los. En geef ons de zalving van uw geest. Opdat we spreken mogen. Naar uw mening. Naar de zin van uw heilig woord. We bidden u, Heere, wees u met allen die hier zijn. Denk ook aan degenen die hier niet kunnen zijn. Aan allen die door ziekte, door ouderdom, de gebreken van het lichaam verhinderd worden om met ons op te gaan naar uw huis. Wil u hen gedenken, Heere? Wil u ook zijn met hen die in eenzaamheid zijn en die vaak in moeite en in stil verdriet hun weggaan? Wil u hen nabij zijn en door uw geest vertroosten? Wil u bijzonder ook met broeder Post zijn en zijn gezin? We hoorden gisteravond dat tot op dit ogenblik, dat ogenblik, alles naar omstandigheden goed mocht zijn. U hebt zijn leven willen sparen en tot op dat ogenblik krachten willen geven. Wil u ook de komende uren en dagen met hem zijn en geven dat hij herstellen mag, krachten mag ontvangen. En wil u geven, Heere, dat ook in het ziekenhuis hij ervaren mag dat u nabij bent. Want u hebt het zelf gezegd dat u nabij wilt zijn, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Laat dat ook zijn beleving mogen zijn. Denk aan zijn vrouw en aan de kinderen. En wil u hen in deze omstandigheden gedenken. We bidden u, Heere, wees zo met ons allen. En wil u geven dat wanneer uw woord vanmorgen verkondigd wordt, het zijn loop mag hebben, vrucht mag dragen. We bidden het uit genade, in de vergeving en wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen nog zingen, gemeente, uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van Psalm 118.
Thank you.
aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Dat is het vierde vers van Psalm 138, wat we zingen willen aan het einde van de prediking na het amen. De tekst voor de prediking, de morgen van deze tweede Pinksterdag, is uit het woord van God dat u gelezen is. Zacharia 4 en daarvan het zesde vers, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Zacharia 4, vers 6. Geliefde gemeente, wordt vaak gezegd dat het werk van de Heilige Geest een verborgen werk is. En dat is zeker waar. Een van de redenen waarom het werk van de Geest een verborgen werk genoemd wordt, is dat de Heilige Geest niet naar zichzelf wijst, maar van zichzelf afwijst. Dat is eigenlijk zijn grote vreugde. Om van zichzelf af te wijzen en het werk van de Heere Jezus en het werk van de Vader te verheerlijken. De Heere Jezus Christus spreekt daarvan in het hoofdstuk dat we gisteren lazen in Johannes 16. De Geest der waarheid, zegt hij daar, zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij verkondigen. Juist omdat de Heilige Geest van zich afwijst, hebben sommige theologen vandaag de gewoonte aangenomen om over de Heilige Geest te spreken als de bescheiden persoon van de drie-eenheid. Of erger nog, om de anonieme persoon van de drie-eenheid. Nou, dat soort spreken moeten we maar vermijden, want het is niet naar de Schrift. De Schrift tekent de Heilige Geest allerminst als bescheiden en zeker niet als anoniem. In de Schrift ligt juist daarin de nadruk, daarop de nadruk, dat de Heilige Geest in het verborgen werkt. Maar juist in het verborgen zo krachtig werkt. Hij wijst van zichzelf af, maar wijst krachtig op de Zoon en op de Vader. En dat is heel duidelijk in deze oudtestamentische profetie. En we willen daar vanuit onze tekst vanmorgen ook over nadenken. Thema is het verborgen werk van de Pinkstergeest. En we letten op drie dingen. Allereerst op verborgen eenzijdigheid. Want we lezen het in onze tekst: niet door kracht, niet door mensenkracht, noch door geweld, maar door de Geest. Het komt van één kant. In de tweede plaats verborgen doorwerking. Want die Geest wordt ons getekend met het beeld van de olie die verborgen doorwerkt. En ten derde een verborgen overvloed. Want de overvloed van de Geest, net als de overvloed van die olie, die houdt nooit op. Het verborgen werk van de Pinkstergeest, verborgen eenzijdigheid, ten tweede verborgen doorwerking en ten derde verborgen overvloed. In dit hoofdstuk, gemeente, wordt een van de nachtvisioenen beschreven van de oudtestamentische profeet Zacharia. Deze nachtvisioenen of nachtgezichten waren geen dromen. Want u weet het, een droom overkomt je wanneer je slaapt. Wij allemaal hebben onze dromen wel eens, dat terwijl we vast in slaap zijn, we allerlei dingen zien en soms beleven alsof ze werkelijk gebeuren. Dat is een droom. Een visioen is iets anders. Dat overkomt je niet terwijl je in slaap bent, maar een visioen vindt plaats als je klaar wakker bent. Zo was het ook met Zacharia. Hij ontving die visioenen die hier beschreven staan in deze hoofdstukken, weliswaar tijdens de nacht, maar hij ontving ze terwijl hij klaar wakker was. Dat is ook duidelijk aan het begin van dit hoofdstuk. Want dan lezen we dat een engel van de Heere tot Zacharia komt en hem wakker schudt uit zijn slaap. En als de profeet goed wakker is, dan komt het visioen over hem. En die engel die bij hem staat vraagt aan Zacharia: Zacharia, wat ziet ge? Ja, wat ziet de profeet eigenlijk? Het wordt ons uitvoerig in deze verzen beschreven. Zacharia ziet in het visioen een menora, een zevenarmige kandelaar met zeven lampen. Wel, zo'n menora, zo'n zevenarmige kandelaar, dat was iets waar een man als Zacharia mee vertrouwd was. Spraken de schriften, de boeken van Mozes, niet van een gouden kandelaar met zeven lampen in de tabernakel die dag en nacht daar moest branden? En waren er in de prachtige tempel van Salomo niet zeven van die kandelaars geweest? Ja, maar ook al weet Zacharia vanuit de schriften en vanuit het verleden wel van die kandelaars af, er is toch een geweldig verschil tussen de kandelaars in de tempel en de tabernakel aan de ene kant en de kandelaar die Zacharia ziet in het visioen aan de andere kant. Want in de tempel, oudtijds, moesten de priesters voor die kandelaar zorgen. Dagelijks moesten ze die kandelaar in de tempel controleren en verzorgen. Iedere dag moest er nieuwe olie worden toegevoegd, zodat die lampen voortdurend konden blijven branden. Maar dat is in het visioen niet meer nodig. Zacharia ziet dat er aan het branden van deze kandelaar geen mensenhand en geen mensenkracht te pas komt. Want hij ziet boven die zevenarmige kandelaar in het visioen een oliekruikje. Het is beter om te denken aan een oliebekken, een schaal met olie. En die oliehouder of dat oliebekken is gevuld met olie en vanuit dat oliebekken lopen zeven pijpjes, zeven dunne koperen pijpjes, lopen naar die lampen toe. En door die zeven koperen pijpjes vloeit de olie en die drupt gestadig voortdurend op die lampen. Zo is er een voortdurende toevoer van olie. En zo blijven die lampen van de kandelaar van de menora blijven voortdurend branden. Waar komt die olie vandaan? Die olie die in die schaal, die in dat oliebekken is en die door die pijpen naar die lampen gevoerd wordt. Wel, Zacharia ziet ook waar die olie vandaan komt. Aan weerszijde van dat oliebekken of van dat oliekruikje ziet Zacharia in het visioen een olijfboom staan. Een olijfboom die leeft. En uit die twee olijfbomen vloeit steeds olie. Zodat dat oliebekken gevoed wordt. Uit de levende olijfdruppels die vloeien uit die twee olijfbomen. Zo blijft het bekken steeds gevuld. En zo is er steeds voldoende olie, waardoor de kandelaar gevoed wordt en de lamp op de zevenarmige kandelaar blijft branden. Wat betekent dit merkwaardige visioen? Wel, Zacharia weet het niet. Hij vraagt aan de engel die bij hem staat: Mijn heren, wat betekenen deze dingen? En blijkbaar is die engel verbaasd dat Zacharia dit allemaal niet begrijpt. Weet gij het niet? Nee, mijn Heer. Maar ook al begrijpt Zacharia het niet, toch geeft die uitleggende engel, die tolkengel, geen direct antwoord, geen directe uitleg van wat dit visioen betekent. Want we lezen in de volgende verse niet een uitvoerige uitleg, een precieze beschrijving van wat nu die kandelaar betekent en wat dat oliebekken betekent en wat die twee olijfbomen betekenen. In plaats van een uitvoerige uitleg zegt de engel tegen de profeet Zacharia: ik geef je een opdracht in de naam van de Heere. En dit is de opdracht die je in de naam des Heeren ontvangt. Zeg in de naam van de Almachtige tot Zerubabel, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. U vraagt zich misschien af, wat betekent dat nu weer? Wat betekenen die woorden? Wel, gemeente, als we naar die woorden goed luisteren, dan horen we in dat bevel tot Zerubabel, toch de uitleg van dit visioen van de kandelaar en van het oliekruikje. Luister maar. Zacharia krijgt hier van de engel de opdracht om te spreken tot Zerubabel. Wie Zerubabel was, dat weten de meesten, hoop ik. Zerubabel was in de dagen van Zacharia de leider van het volk. Hij was het die het hoofd was, de leider van het volk in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Zerubabel was een afstammeling van het huis van David, van koninklijke bloede dus. En onder leiding van deze Zerubabel hadden de teruggekeerde ballingen een begin gemaakt met de herbouw van de tempel en van het land. Maar u weet, er waren grote moeilijkheden. Er waren als het ware vele dreigende bergen die de herbouw van het land en de herbouw van de stad en vooral ook de herbouw van de tempel in de weg stonden. Er was al heel gauw het verzet van de Samaritanen, die gemengde bevolking die in het land van de belofte woonde. Zij probeerden alles om de herbouw van de tempel tegen te houden. Bovendien kwam er al heel gauw een geest van matheid en moedeloosheid over het volk. De mensen waren niet meer bereid om vol te houden. En zo kreeg Zerubabel bij zijn grootste taak van de herbouw van het land en de herbouw van de tempel met ontzaglijke moeilijkheden te kampen. Hoe zouden die moeilijkheden ooit overwonnen kunnen worden? Hoe zou er ooit weer een land en een volk en een stad en een tempel komen? Hoe zou ooit weer de dienst van God kunnen bloeien in het land van de belofte en op de berg die de Heere zelf gewijd had? Moedeloosheid moet ook binnengeslopen zijn in het hart van Zerubabel. En zo ziet u een geest van matheid en moedeloosheid doorwerken, rondkruipen onder het volk, onder leiding van deze nog jonge man. En dan zegt de Heere: ga nu naar deze moedeloze Zerubabel, te midden van al die bergen van onmogelijkheden, te midden van alle problemen en vragen. En zeg in mijn naam tot Zerubabel: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daar belooft de Heere dus, ook al zijn er nog zoveel bergen van onmogelijkheden en moeilijkheden, het zal geschieden. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal gebeuren. De bergen van moeilijkheden zullen omvergehaald worden. En hoe zal dat gebeuren? Wel, zegt de Heere, niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn geest. Nu moeten we daar even op letten, gemeente, dat in de woorden van onze tekst heel bijzondere woorden gebruikt worden. Niet door kracht, staat er. Dat is niet door de gezamenlijke kracht van legers en van machten. Zerubabel, je zult je doel niet bereiken door te gaan steunen op buitenlandse mogendheden, op de macht van het rijk van de Perzen of op de macht van Egypte. Je zult je doel niet bereiken door te steunen op de macht, op de wagens en de paarden van de grote mogendheden van deze tijd. En ook niet door geweld. En geweld dat slaat meer op de kracht van een persoon. Op de kracht van een grote leider. Op de kracht van welsprekendheid. Op de kracht van bijzondere leiderschaven. Niet door de massale kracht van de grote mogendheden. Maar ook niet door de individuele menselijke kracht van een begaafde leider. Niet door mensenkracht, maar door de kracht van mijn geest. Daardoor zal het gebeuren. Daardoor zullen de moeilijkheden worden overwonnen. Daardoor zal er een land en een volk en een stad en een tempel komen. Daardoor zal mijn koninkrijk toch bloeien. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Het is een les, gemeente, die niet alleen geleerd moest worden in die donkere, in die moedeloze dagen na de ballingschap. Het is een les die ook vandaag onder ons in deze wereld geleerd moet worden. En bijzonder geleerd moet worden binnen de kerk. Want ook vandaag zijn er veel machten bezig, bergen aan het oprijzen, die zich keren tegen God en tegen zijn gezalfde koning. Het lijkt er soms wel op, we hebben het al meermalen gezegd, alsof de Satan in zijn macht alles voor het zeggen heeft. Gods koninkrijk lijkt te wankelen. Er is zoveel vervlakking. Er is zoveel opstand tegen het woord en tegen de wet van de Heere. Er is zoveel onverschilligheid ten opzichte van zijn dienst. Koninkrijk van God zal het ooit komen. Het werk der genade zal het doorbreken onder onze kinderen. Het werk der genade zal het doorbreken in mijn eigen leven. Ach, wat kunnen er niet een onmogelijkheden zijn? Wat kun je juist als je aan je eigen tekort en aan je eigen schuld herinnerd wordt, niet gewezen worden op bergen van onmogelijkheden, op enorme kloven die niet te overbruggen zijn? Wat kun je herinnerd worden aan zwakheid en machteloosheid? En midden in al die overwegingen, te midden van alle moedeloosheid die je soms naar de keel kan vliegen, zegt de Heer het door het woord van Zacharia. En het klinkt tot op de dag van vandaag, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Hoe zal het koninkrijk Gods komen? Hoe zal de genade van God doorwerken in het leven van verloren zondaren? Hoe zal midden in de strijd van het leven Gods kind staande blijven? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dat betekent dat Gods kerk moet leren om de eigen krachten te verachten. Om niet te bouwen op mensenkrachten. Daar wordt in de schrift zo ernstig tegen gewaarschuwd. Eén woord wil ik maar aanhalen vanmorgen. Een woord van de profeet Jeremia, waarin hij het in alle ernst aan het volk van het oude verbond voorhoudt. Vervloekt is de man, zegt hij, die vertrouwt op een mens. En die vlees tot zijn arm stelt en die van de Heere afwijkt. Als we op mensen vertrouwen en op de krachten van mensen bouwen, dan wijken we van de Heere af. En daarom is het zo nodig en zo nuttig dat ook vandaag Gods kinderen in de praktijk van het leven leren eigen krachten te verachten. Niet gaan bouwen op mensen of iets wat in de mens is. Ook daar zijn we zo toe geneigd. Denk u maar bijvoorbeeld wanneer iemand gaat zien dat hij zondaar is. Wanneer hij ziet dat hij tegen de Heere gezondigd heeft, tegen Gods heilig recht, tegen een God die goed is en barmhartig. Dan is het de neiging van je hart om je leven te gaan verbeteren. En dat verlangen om je leven te veranderen is op zichzelf niet verkeerd. Maar de manier waarop het gebeurt is zo vaak helemaal tegen de wil en tegen het woord van God in. Want we proberen onszelf op te knappen. We proberen onszelf te verbeteren. We proberen onszelf meer geschikt te maken voor de Heer. En juist zo merk je het, dat je in eigen kracht je leven niet veranderen kunt. Dat je met eigen krachten je leven niet verbeteren kunt. Ook daarin wordt het bevestigd. Niet door kracht. Nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarom is het vaak nodig, niet alleen in het begin van het geestelijke leven, maar ook verder op de weg, dat de Heer zijn kerk oefent en leert sterven aan zichzelf. Niets leert worden, arm leert worden, hulpeloos in zichzelf. Daar zijn de boeren voor nodig. Daar is het kruis voor nodig. Opdat ze zouden leren eigen krachten te verachten. Opdat ze zouden leren niet door kracht. Niet door mijn kracht. Niet met de majesteit en de macht van mensen. Maar door de geest van de Heer. Daardoor zal het gebeuren. Die geest van de Heer werkt eenzijdig, gebruikt mensen, jazeker, maar verheerlijkt nooit de kracht van mensen. De geest werkt krachtig, maar laat altijd weer zien dat het niet door kracht en niet door geweld, maar door de verborgen werking van de geest gebeurt. Maar die geest werkt ook door. En ook dat wordt ons in onze tekst zo heel aangrijpend voorgehouden. De Heilige Geest die eenzijdig werkt, werkt ook door. Dat is heel duidelijk getekend eigenlijk in het beeld van het visioen wat Zacharia de profeet gedurende die nacht ziet. Hij ziet in dat visioen olie. Want daar gaat het om in het hele visioen. En de olie is heel vaak in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest, zeker ook hier. Die olie komt voort uit twee olijfbomen. Die olie wordt opgevangen in een soort bekken. En dan uit dat bekken lopen die pijpen. En die pijpen die verdelen die olie gelijkmatig over die zeven lampen. En zo blijven die lampen branden. Ziet u die olie, die drupt maar door, die drupt maar door. Dat, zegt de engel tot Zacharië, is de betekenis. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. De geest die in het verborgen voortdurend doordrukt, doorwerkt. Wat is olie? Olie is maar een onaanzienlijke vloeistof. Olijfolie, geperst uit olijven. Het was iets wat heel gewoon was in de dagen waarin de Bijbel werd geschreven. Een van de meest gewone standdelen van het dagelijkse leven. Olie had je overal voor nodig en werd overal voor gebruikt. Niets bijzonders. Maar ook al was die olie zo heel onaanzienlijk, zoiets heel gewoons. De Heere laat in dit visioen zien dat het door de olie van de Heilige Geest gebeurt. Dat alle moeilijkheden worden opgelost. Want het staat er toch in het vers wat volgt op onze tekst. Als Zerubabel geconfronteerd wordt met allerlei bergen van onmogelijkheden. Wie zijt gij, o grote berg? Bergen van onmogelijkheden, bergen van verzet, bergen van tegenstand. Voor het aangezicht van Zerubabel zult geworden tot een vlakveld. Hoe zal dat dan gebeuren? Niet door kracht, noch door geweld. Maar door de verborgen werking van de Heilige Geest. Die doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Die werkt zo machtig. Dat wat mensenmacht niet doen kan. Waar mensenkracht niet toe in staat is. Dat kan dat verborgen werk van de Heilige Geest doen. Bergen vlak maken. En zeeën droog. Wat een ontzaglijk aansprekend beeld wordt het zo niet. Want er kunnen wat een bergen zijn. We hebben het al even aangestipt. Bergen zijn wanneer we letten op Gods koninkrijk in de breedte. Bergen van onmogelijkheden en bezwaren. Er kunnen ook wat een bergen en onmogelijkheden zijn in uw persoonlijke leven. Bergen waar je niet doorheen ziet. Bergen waartegen je alleen maar opziet. Ze zijn te hoog om overheen te zien. Ze dreigen. Ze verdonkeren je uitzicht. Zo kan het zijn met iemand die misschien vanmorgen in de kerk is. Die zegt, ik loop met een onverzoende schuld. Die zegt, ik heb een schuld bij God en niemand kan die schuld wegnemen. Niemand kan die schuld betalen. Die schuld is als een berg die oprijst. En iedere dag maak ik die berg groter. Want iedere zonde voegt toe aan mijn schuldenregister. En die berg is me tot last geworden. Kan er niet mee doorleven. Maar toch, waar zal mij hulp verschijnen? Waar zal ik hulp vinden? Hoe kan die berg geslecht worden? Of iemand anders zegt. Ach, inderdaad, er is een last van zonde op mijn leven. Scheiding tussen God en tussen mijn ziel. Ik zoek de Heere in stilte. Maar ik kan zelf de weg niet vinden. Maar ik kan zelf de Heere niet bereiken. Hoe moet het? Bergen van onmogelijkheden. Bergen van vragen. De Heere geeft zelf het antwoord, gemeente. Dat waar mensenkrachten ten eenenmale falen. Niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Door die verborgen werking van de geest. Die verborgen werk met en door het woord. En daarom, als u met zulke vragen topt, als de bergen hoog oprijzen in uw eigen leven, als met uw eigen kracht u de bergen niet verwijderen kunt, zou het geen tijd worden dat u gaat vragen, Heere, wil u door die krachtige, verborgen, doordringende werking van uw Heilige Geest ook de bergen van schuld en van onmogelijkheid uit mijn leven wegnemen. En het tot een vlak veld maken. Zou het geen tijd worden dat wanneer u uw Bijbel opent. Of wanneer u naar het gepredikte woord luistert, dat u vraagt, Heere, wil door uw Heilige Geest, door die verborgen, voortdurende, doorwerkende kracht van uw geest, al die bergen van onmogelijkheid en van schuld zelf oplossen. Want het is niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Dat al die moeite, dat al die bergen van schuld opgelost worden. Er is nog iets wat we benadrukken moeten. We hebben het al herhaaldelijk aangestipt, die geest werkt in het verborgen. De geest werkt niet met allerlei bijzondere of bizarre uitwendige tekenen. Dat willen wij mensen graag. Wij houden van uitwendige show. Dat ziet u in de wereld, dat ziet u vandaag in de kerk. De mensen moeten getrokken worden met allerlei bijzondere toestanden. Soms zelfs met zogenaamde geestelijke toestanden. Waarin het werk van de geest zichtbaar gemaakt moet worden. In spreken, in tongen, in allerlei bijzondere genezingen, in allerlei apart soort muziek. En dat wordt allemaal werk van de geest genoemd. Het is meer werk uit de afgrond dan werk van de geest. Want de geest, u leest het overal in uw Bijbel, werkt niet met allerlei apartig soort spektakel. De geest werkt in het verborgen. Heel verborgen. Door de dwaasheid van de prediking. Behaagt het de Heere zalig te maken die geloven. En wat is nu onaanzienlijker dan de prediking van het woord? Daar is niets bijzonders en niets uitzonderlijks aan voor de mens van vandaag, voor de mens van alle eeuwen. Maar het is door de voortdurende prediking van het woord. Door de voortdurende roep, bekeert u. Door het voortdurend uitstallen van de genade die daar is in Christus Jezus. Door het voortdurend nodigen, door het voortdurend dringen. Laat u met God verzoenen. Dat het de almachtige geest van Pinksteren behaagt. Om aan harde harten te schudden. Om harde harten te doen smelten. Om harde harten te verbreken. Nee, dat gebeurt meestal niet op één dag. Die geest werkt door in het verborgene. Meestal heel geleidelijk. Meestal op velerlei manieren. Maar die geest werkt in het verborgene. Zo verborgen, dat als de geest zaligmakend gaat werken, heel vaak mensen zichzelf niet eens kunnen begrijpen. Het zelf geen naam kunnen geven. Het ook geen naam durven geven. Maar zien dat er veranderingen komen in hun leven. Dat de wereld niet meer zo trekt zoals vroeger. Dat er een zoeken komt naar God. En naar zijn dienst en naar zijn dag. Een besef komt van zonde en schuld tegen deze die de heilige, rechtvaardige, die de barmhartige is. En zo lopen ze met zichzelf vast. Worden ze meer en meer gewezen. Op de schande en het bankroet van hun eigen leven. Gaan meer en meer de ogen open voor de noodzaak van een verlosser en zaligmaker. wordt meer en meer plaats gemaakt voor zijn gezegend werk. Dat gebeurt zo in stilte, zo in het verborgen, onder de gestadige, voortdurende werking van woord en geest. Nee, geen spektakel. Niet iets uitzonderlijks. Een mensenkind wat het om God begonnen is, heeft daarom daar ook geen behoefte aan. Maar die zoekt naar waarheid in het binnenste. Die zoekt naar dat waar de psalm van zingt, in het verborgene. Maakt u mijn wijsheid bekend. Zo zegt het visioen van Zacharia. Behaagde de Heer om te werken door zijn geest. Hij maakt bergen vlak. Hij lost de levensraadselen op. Maar hij doet dat door de verborgen werking van zijn geest. Door middel van de dwaasheid van de prediking. En daar mogen we ook dit nog aan toevoegen. Dat waar de geest zo door verborgen te werken, in het hart plaats maakt voor de genade die daar is in de Heer Jezus Christus. Daar werkt de geest ook op een geestelijke manier. U zegt wel, dat is vanzelfsprekend, dat de geest op een geestelijke manier werkt. Ja, maar toch moeten we dat even onderstrepen. Want ook daar zijn soms zoveel wonderlijke opvattingen over. De geest werkt op een geestelijke wijze. De ware godsdienst, de ware vreze des Heren, is allereerst niet iets van de buitenkant, maar is iets van het hart. Daar begint het. Daar leeft het. En dat wordt ook mooi uitgebeeld in het visioen. Die olie van de geest, die komt op een verborgen manier, verborgen in die pijpen, vloeit het naar de kandelaar toe. En als ze die kandelaar bereikt, dan drupt die olie in die kandelaars, in die zeven lampen. En dan gaat die olie branden en verspreidt licht. En u weet, die kandelaar was in het Oude Testament al een beeld van de kerk. Een beeld van de gemeente. En in het Nieuwe Testament is het dat zeker, want u leest in het boek Openbaringen dat de Heer Jezus Christus, de verhoogde middelaar, dat hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. En dan leest u in de uitleg die Johannes geeft, dat die kandelaren, dat zijn de gemeenten, dat is de kerk. Nou, de Heer Jezus wandelt tussen de kandelaren. Zijn kerk is als een brandende kandelaar. Dat brandende licht wordt gevoed door de olie van de geest. Maar dat brandende licht, wat is het? Wat is het? Dat is een hart wat in brand gezet wordt door de liefde van God in Christus. Ware geestelijke leven begint bij het hart. Een hart wat in brand gezet wordt door de liefde van God in Christus. Een hart wat aangeraakt is door het woord en door de geest. En als het woord en de geest je hart gaan aanraken, dan krijg je een brandend hart. Dan komt er in je leven een verlangen. Een brandend verlangen om God te dienen. Om zijn naam te verheerlijken. Dan wordt het een verdrietige gewaarwording. Als je aan de weet komt dat je in dit leven God niet zo kunt dienen. En zijn naam kunt grootmaken. Als je zou willen. Want hij is het zo waard om geëerd en gediend en gevreesd te worden. Maar toch. Ook al is dat er niet wat je zelf graag zou zien in je eigen leven. Toch is het bij alle die de Heere vrezen. Het hart is in brand gezet. Liefde tot God. Liefde tot zijn dag. Liefde tot zijn dienst. Liefde tot zijn woord. Kijk hem waar. Daar het hart is gaan branden. Liefde tot God en zijn woord. Daar komt dat ook uit in het leven. Maar houdt u het goed vast. Het begint bij het hart. Want het kan zijn dat mensen uiterlijk een schijn van godsdienstigheid hebben. Uiterlijk een heleboel kenmerken vertonen die wij aanleggen. En waarbij we zeggen, wel, dat zal er wel een van zijn. Vergist u zich niet. We kunnen een naam hebben dat we leven. We kunnen de schijn hebben dat we God vrezen. We kunnen de uiterlijke vorm en de uiterlijke tekenen hebben. Maar als het hart nooit in brand gezet is. En als de olie van de geest niet geestelijk in ons binnenste aan het werk gegaan is. Dan is het alles slechts uiterlijke schijn. Ware godsdienst wordt zeker ook aan de buitenkant gezien. Maar is in de eerste plaats een zaak van het hart. En vandaar dat de vraag van morgen vanuit deze woorden tot ons komt. Als de geest werkt niet door kracht, noch door geweld. Maar in het verborgen door de prediking van het woord. Het hart als in brand zet. Het hart als in liefde doet ontvonken. Tot God en tot zijn dienst. Hoe staat het met uw hart? Hoe staat het met ons hart? Toe antwoord die vraag eens eerlijk tussen de Heere en tussen uw ziel. Is uw hart al door de verborgen werkingen van woord en geest als in brand gezet? Is uw hart al eens beroerd onder de prediking van het evangelie van vrije genade? Of kunt u nog verder leven? Verder leven met een verkild en koud hart. En dat terwijl de Heere toch zo telkens tot u kwam met de verkondiging van zijn heilig recht. Met de prediking van zijn wet. En met de verkondiging van zijn heilig evangelie. Met de prediking van zijn genade. De Heere heeft u gewaarschuwd. Jaar in, jaar uit. De Heere heeft u genodigd. Soms zo heel indringend en heel lieflijk genodigd. Mijn lieve vriend, wat moet er nog gebeuren? Om dat harde hart van u te laten smelten. Om dat weerbarstige vijandige hart. Want dat is het. Van u te verbreken. Nee, geen kracht. Geen geweld. Al wringt u zich in nog zoveel bochten. Al gaat u het hier zoeken of al gaat u het bij die mens zoeken. Niet door kracht, nog door geweld zal dat koude, kille hart verbroken kunnen worden. Maar alleen door de verborgen, lieflijke werking van de Heilige Geest. Zouden we dan niet samen onze knieën buigen op deze Pinkstermaandag? En gaan smeken om de komst van de Heilige Geest. Kom, o Geest. Bezoek uw kerk met al het heil van Christus werk. Of misschien mogen we het zeggen met de bruid uit het Hooglied. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai de hof. Kom o geest der ontdekking, kom o geest der vertroosting. En wilt u verborgen, mijn harde hart verbreken en mijn harde hart in brand zetten, opdat het wordt een gouden kandelaar, waarvan het vuur brandt en gevoed wordt door de verborgen werking van de Heilige Geest. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat ten slotte betekent ook dat die verborgen werking van de Heilige Geest, wanneer ze eenmaal doorgebroken is in het leven, wanneer ze eenmaal het harde hart in brand gezet heeft, o, dan zal de geest waarvan Zacharia hier profeteert, dan zal die geest door blijven werken. In deze oud-testamentische profetie in het visioen ligt daar ook grote nadruk op. Dat die geest door blijft werken. Die overvloed aan olie die in dat bekken verzameld wordt en vanuit dat bekken in die zeven pijpen naar de brandende kandelaar gebracht wordt. Die olie houdt nooit op. En het werk van de geest van Pinksteren houdt nooit op. Dat heeft de Heer Jezus Christus toch zelf zo duidelijk gezegd toen hij de komst van de Pinkstergeest aankondigde en zei, en die gekomen zijnde zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. De geest is de blijvende geest die in het verborgen blijft werken. Blijft werken. En dat is voor grote troost voor de levende kerk. Want kijk, juist in het leven van Gods kinderen, van een kind van God zoals Zacharia er een van was en Zerubabel er een van was, zoals Petrus er een van was, zoals u misschien er een van mag zijn. Daar kan soms zoveel ingezonkenheid zijn. Kan soms juist vandaag zo lijken alsof het voor de kerk van de Heere Jezus Christus, en ik heb het over de levende kerk, alsof er voor de kerk van de Heere Jezus Christus geen Pinksteren geweest is. Zo ingezonken, zo bestreden. Maar het is Pinksteren geweest. En die geest blijft tot in der eeuwigheid. Die zal het werk wat hij begonnen is niet verlaten. Alleen, vergeet u het nooit dat die geest in het verborgen werkt. Die geest houdt ervan, mag ik het zo zeggen, om in het verborgen te werken en te blijven werken. En daarom, als u in donker zit, als het voor u ingezonken is, als het aan alle kanten bestreden wordt, zult u het niet gaan zoeken bij kracht of geweld. Zult u het niet gaan zoeken bij allerlei uiterlijk vertoon. Enige plaats die u past, kind van God, is, zoek de eenzaamheid maar op, het verborgene, de binnenkamer. En ga in het verborgen nu smeken om de doorwerking van de geest die in het verborgen werken wil. En dan zult u tot onverwachts ervaren dat die geest soms zo heel geleidelijk, soms ook heel plotseling, het oude weer nieuw maakt. Dat de geest de dorre as van uw hart, waarvan de brand lijkt uitgedoofd te zijn, weer aanblaast. En dat hart in liefde doet ontvonken. Dan zult u het zien dat soms op het onverwacht, zonder de prediking van het woord. U had er misschien heel geen moed op en heel geen verwachting van. Maar dat de Heere door zijn woord zo heel verborgen, maar toch zo heel liefdevol tot uw hart spreekt. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dan kan het zijn dat je in je moedeloosheid gedacht hebt. Zou de Heere nog wel werken? Zou de Heere nog wel van me afweten? Zou de Heere nog wel met mij te doen willen hebben? Maar als dan het woord weer spreken gaat, als de sintels van het hart die uitgedoofd leken, weer aangeblazen worden, dan zegt u het ja, die geest werkt nog. En die olie van de geest drupt door. Er is geen einde aan. Geen eind aan die overvloed. Waarom niet? Omdat dat oliebekken van de geest gevoed wordt door die twee olijfbomen. En die twee olijfbomen wijzen heen naar de Heere Jezus Christus. Ik kan dat nu verder niet uitwerken. Naar de Heere Jezus Christus. Die geest is verworven door de Heere Jezus Christus. Hij heeft het betaald met zijn eigen hartebloed. En als hij die bron van de geest geopend heeft door zijn bloed, zal die bron dan ooit opdrogen? Nee, dat kan niet. Dat kan in der eeuwigheid niet. En vanwege het feit dat Christus Jezus de prijs volkomen betaald heeft, zal die onuitputtelijke bron van de verborgen werking van de Heilige Geest door blijven druppen. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus vertroost worden in het leven, bemoedigd worden in het leven, ontgrond worden in dit leven, zal die geest niet ophouden om zijn verborgen werk door te zetten. Kijk, dat geeft kracht om ook door de strijd van het leven verder te gaan. Want al is het dan zo, dat door de inklevende zonde en door de verlokkingen van de vorst der duisternis alles donker kan worden. Bergen van tegenspoed, hoge bergen op kunnen reizen. Bergen van zonde. Dan is het toch waar. Vanwege de verborgen werking van de Heilige Geest. Vanwege die olie die drupt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is dat mijn vijands gramschap brand, zijn rechterhand zal redding geven. Dan is het toch waar. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan bidt de kerk in verootmoediging. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, Pinksterbron, wil bijstand zenden. Amen.
Thank you.
Heere, we buigen ons neer aan het einde van deze dienst en bidden om uw geest. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai de hof van uw kerk. Heere, doorwaai de hof van ons koude, kille, vastgevroren hart. En wil u geven dat het smelten mag onder de druppels van de geest die met Pinksteren is uitgestort. O Heere, breek de harten van jongeren en van ouderen, en wil door die voortdurende verborgen werking van de geest ook doorwerken in het leven van uw kinderen. We bidden u, Heere, ga nu met ons, nu we elkaar verlaten, breng ons waar wij verwacht worden, en wanneer niemand op ons wacht, wil u ons brengen waar ons huis is, en geven dat we in het alleen zijn uw kracht en uw hulp ontvangen mogen. We bidden u, wil ons verder deze dag sparen. Spaar diegenen onder ons die nog reizen moeten, en wil ons veilig leiden op al onze wegen. We bidden het niet om iets van ons, maar alleen om uw naams wil, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Bidden het u, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het tweede vers, is onze slotzang. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. 111 vers 2. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.